Goedemorgen. Fijn dat we ook vanmorgen samen Gods woord mogen openen en daar een moment over na mogen denken. We willen dat doen naar aanleiding van een gedeelte uit Romeinen 8 en wel de versen 18 tot en met 23. Romeinen 8, vers 18 tot en met 23. Daar zegt de apostel Paulus, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Tot zover. Ja, het is een enorm voorrecht om de Heere ook te kennen, om te mogen weten dat de Zoon van God voor ons leed en stierf aan het kruis houdt. De zondenschuld van deze wereld heeft weggedragen, waardoor wij ook in een totaal andere realiteit komen te staan. Namelijk in de gemeenschap met hem. En ja, dat is een geweldig iets. Een geweldig voorrecht ook. Echter, het vrijwaart ons niet van moeite en lijden. Hoewel we daar wel samen met de Heer doorheen gaan. Maar de gelovigen die Paulus aanschrijft, namelijk de gelovigen te Rome, ja, die hadden het echt heel zwaar. Daar was sprake van een enorm groot lijden. De Romeinenbrief, dat is wellicht bekend, is een brief die tegen het einde van de Handelingenbrief werd geschreven, zo rond het jaar 57. Dus het is een brief in de eerste plaats ook bestemd voor Israël. Maar de Romeinse keizer Nero was toen aan het bewind. En Nero, dat was een van de meest grillige, maar ook vredeste en een vredeheerser. Rome heeft ook in die tijd in brand gestaan, waar de christenen ook de schuld van kregen. En ja, dat was eigenlijk de realiteit waar de Romeinse gelovigen zich ook op dat moment in bevonden. Ze waren ook hun leven niet zeker, want ja, je kon opgepakt worden en dan kon je eindigen in de arena. En dan werd je of voor de dieren gegooid of je werd anderszins gedwongen om tot de dood te vechten. Maar, zegt Paulus, ja, waar jullie ook allemaal nog doorheen moeten, dus hij bemoedigt ze. Waar jullie ook nog doorheen moeten, zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet zal opwegen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En ja, dat is ook een geweldige realiteit. Dat die weegschaal uiteindelijk, ondanks de moeite, ondanks het lijden, wat ook ons niet altijd bespaard blijft, uiteindelijk zal doorslaan naar de positieve kant. En dat die heerlijkheid, waar wij deel aan zullen krijgen, dat die eigenlijk alles overstijgt. En dat de weegschaal helemaal in de positieve zin zal doorslaan naar de kant van de heerlijkheid. En de Heere God zal ook alle tranen afwissen. Want, zegt Paulus dan vervolgens in vers 19, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Nou, allereerst staat in de grondtekst, is er geen sprake van kinderen, maar van zonen. En blijkbaar is het zo dat de schepping, als het ware ook wacht, Paulus zegt dat ook letterlijk, op de onthulling of het openbaar worden van die zonen van God. Zo even werd er eventjes iets uit Efeze aangehaald. En waarin we ook bepaald werden bij het feit dat er meerdere zonen zijn. He, de Heere die richt in het woord, in zijn woord, het woord tot verschillende groepen gelovigen. Er is geen sprake van één grote universele gemeente, maar er is bijvoorbeeld een gemeente van Israël. En een andere gemeente, voortkomend uit Israël, die de gemeente van de eerstgeborenen genoemd wordt, beërft ook een bepaald deel van de schepping. En tot slot is daar natuurlijk het lichaam van Christus, waar u en ik deel van mogen uitmaken. Een gemeente overigens waarvan nergens wordt gezegd dat het een zoon is. Wij zijn geen zonen. En dat is ook weer logisch, want van de leden van het lichaam van Christus wordt gezegd dat zij volkomen, als het ware deel hebben gekregen aan de zoon. Ze zijn één lichaam met hem geworden. Maar deze gemeente, waar Paulus hier het woord aan richt, deze gemeente wordt door God als een zoon beschouwd. Een zoon die in de toekomst een bepaald werk zal gaan uitvoeren samen met de Heer Jezus Christus. Want die schepping, die is aan de zinloosheid onderworpen. Dat is eigenlijk de huidige status van de schepping, zegt Paulus. En die zinloosheid, dat heeft weer alles te maken en wordt ook heel veel benoemd, ook in het boek Prediker, waar de allerwijste man die ooit geleefd heeft, namelijk koning Salomo, heel veel over geschreven heeft. En Salomo die probeerde eigenlijk al zijn van God gegeven wijsheid aan te wenden, om eigenlijk te proberen om kijkend en deelnemend aan het leven zoals het zich afspeelt onder de zon, om tot een slotsom te komen. Maar de enige slotsom die ook Salomo uiteindelijk steeds weer trekt, is dat alles uitermate vermoeiend is. Salomo die schrijft over het feit dat de seizoenen zich weliswaar steeds blijven afwisselen. En hij analyseert dat leven en hij zegt, eigenlijk geeft hij aan van het is een eindeloze cyclus, een visueuze cirkel waar we in opgesloten zitten. Het is allemaal even zinloos. We gaan even kort naar Prediker toe. Prediker 1, vers 9 tot en met 11. Prediker 1, vers 9 tot en met 11. Daar zegt Salomo bijvoorbeeld, wat er geweest is, zal er zijn. Wat er plaatsvindt, zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. Ook aan latere dingen die nog komen. Zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Dus ja, de ene generatie wisselt de andere generatie af. Maar ja, Salomo zegt eigenlijk van ja, ook al had je 10 levens tot je beschikking, kun je nog niet ontdekken wat het doel van het bestaan is op eigen kracht. We willen ook even naar Prediker 3, vers 11. Beginnen we even bij vers 10. Daar zegt Salomo bijvoorbeeld, ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het eind kan doorgronden. Ja, God heeft, zegt Salomo, de eeuw in het hart van de mensenkinderen gelegd. En wanneer er in de Bijbel sprake is van een eeuw of eeuwen, dan gaat het vrijwel altijd over aionen. In het Hebreeuws is het woord olam. God heeft de olam in hun hart gelegd. En aionen, dat zijn bepaalde grote tijdsperiodes waarin God wel degelijk iets doet, maar ja, de mens kan daarvan niets ontdekken, zegt Salomo. En dat is eigenlijk het probleem van deze wereld. Van het leven, voor zover zich dat afspeelt onder de zon. Het is onmogelijk, ja, om het doel van het bestaan, van je eigen bestaan, om dat te ontdekken onder de zon. Mits daar sprake is van het feit dat de Heere God je gaat helpen. En dat er sprake is van kennis wat je ontvangt van boven. Kennis afkomstig van boven de sterrenhemel, waar Prediker over spreekt. En wanneer door de inwerking van Gods geest en de onderwijzing van zijn woord ons hart als het ware open gaat en wij voorbij al die dingen kunnen kijken en voorbij al die problemen geraken die Prediker beschrijft over de wereld waarin wij leven. Een situatie die zich blijkbaar ook uitstrekt volgens Romeinen 8 over de hele schepping. Ja, dan wordt alles anders. En dan gaan we ontdekken dat de schepping zich in nog een heel pril stadium van haar ontwikkelingsgang bevindt. Maar dat alles draait om de Zoon van God. Hij is het middelpunt van al Gods bedoelingen. Goed. Maar goed, deze gelovigen, ja, die bevonden zich dus in een uitermate moeilijke, zware situatie. Er was sprake van een zwaar lijden. En Paulus bemoedigt ze dus met die woorden van, de heerlijkheid die aan jullie geopenbaard wordt, zal alles te boven gaan. Dus ja, versterk je daarin en wees bemoedigd. En dan wijst Paulus dus op het feit dat de schepping, en dat is een apart iets wat in vers 20 gezegd wordt door Paulus. De schepping, zegt Paulus, is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Nou, doorgaans wordt dit ook voortdurend in verband gebracht met Genesis, met de situatie die ontstond in de hof na de zondeval. En ja, dan is al snel de conclusie, kijk, zie, daar is dat fout gegaan en daar is eigenlijk die zinloosheid over de schepping en binnen de schepping gekomen. Laten we even toegaan naar Genesis, naar Genesis 3. Om te kijken of dat hout snijdt. We lezen even vers 17 tot en met 19 van Genesis 3. En tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Ja, er kwam een vloek over de aardbodem te liggen. Dus de zonde drong niet alleen de mensenwereld binnen, maar ook de aardbodem werd vervloekt. En dat betekent zoveel als dat waar de aardbodem voorheen spontaan haar opbrengst opbracht, ja, moest er nu voortaan gezwoegd worden. De aardbodem moest bewerkt worden. En ja, de zonde van de mens had ook invloed op de dierenwereld, zelfs op de plantenwereld. En wij mogen het als normaal beschouwen, en dat er roofdieren zijn die op elkaar jagen, die elkaar verscheuren. Maar dat zijn dus echt zaken die allemaal na de zondeval eigenlijk in de wereld gekomen zijn. Maar goed, ik noem het al, die dingen zijn in de wereld gekomen. Paulus spreekt hier echter over de schepping die aan de zinloosheid is onderworpen. En ja, dat geeft toch te denken. En waarschijnlijk is de schepping aan de zinloosheid onderworpen, heel bewust door de Heere God. Zo heeft hij de schepping gemaakt. Na de zondeval werd de situatie en de toestand op aarde erger, door die vloek die over de aardbodem kwam. Maar de schepping, zegt Paulus hier, die is aan de zinloosheid onderworpen. En ja, die zinloosheid, dat heeft ook te maken met tijdelijkheid. De wetenschap heeft bijvoorbeeld ook aangetoond dat alle materie vergankelijk is. Wij leven in een vergankelijke schepping. Een schepping waarvan wij ook weten, vanuit Openbaring 21, dat zij ooit plaats zal maken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Openbaring 13 is er sprake van dat de sterrenhemel waar wij tegenaan kijken opgerold wordt als een boekrol. En wat wordt dan zichtbaar? De troon van God. Dus we leven op een aarde die vergankelijk is, tijdelijk is. Maar ook de hemel waar we tegenaan kijken is een tijdelijke hemel. En terwijl die tijdelijke schepping er is, voert God dus wel degelijk dat verlossingswerk uit. En dat is een werk dat vindt plaats onder de slechtst denkbare omstandigheden. Op het moment dat de schepping zich eigenlijk, op het moment in de fase dat de schepping op zijn slechtst is. Want wat doet God? God kiest als het ware de gereedschappen uit waarvan hij zich wil bedienen. Met reikhalzend verlangen, zegt Paulus, verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. Dus dat herstelwerk, dat vangt aan in de volheid, op in de volheid van de tijden, zegt Efeze. En dan zal God alle dingen opnieuw bijeenbrengen. De oude vertaling die spreekt over alles onder één hoofd brengen, namelijk onder het hoofd van Christus. Christus is de Zoon van God, is de erfgenaam van God. Hij erft alle dingen. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Maar Paulus die zegt tegen de gelovigen, te Rome ook, van jullie zijn mede-erfgenamen met hem. Jullie zullen delen in zijn heerlijkheid. En dat is geweldig nieuws. Dat we mogen delen in de heerlijkheid van de Zoon van God. Hij is degene die de schepping uiteindelijk tot volkomenheid zal leiden. We willen ook even naar Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 2. En dan vers 8 tot en met 10. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Dat zijn de voeten van de Zoon van God. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niet uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Hij is het middelpunt van al Gods handelen. Hij is het middelpunt van de schepping. Dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. En ook hier staat in het Grieks het woordje luos in plaats van technon. Dus ook hier gaat het om zonen tot heerlijkheid te brengen. En dat is precies wat Paulus ook tegen de Romeinen zegt. In vers 23 dan zegt hij ook van niet alleen de schepping zucht en is als het ware in baresnood. Ja, de oude schepping die is er ja, wat God betreft, maar om één reden. Namelijk om de nieuwe schepping te baren. Dus de schepping die ook stevast in de Bijbel vrouwelijk is. Dat is ook zo. God presenteert zich mannelijk en de schepping is vrouwelijk. Die schepping die is in baresnood. En die schepping zal een nieuwe schepping baren. Dat gaat gebeuren in de toekomst. Er zal komen een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Maar, zegt Paulus, de schepping is niet alleen in baresnood. En zucht het lijden. Maar ook wij zelf, zegt Paulus, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot zonen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus ja, de gelovigen, en dat gold ook voor de gelovigen te Rome, ja, die rijkdom en die heerlijkheid van Christus waar ze deel aan hadden gekregen, dat was een geestelijke realiteit. Ook voor u en mij is dat een geestelijke realiteit. Wij zijn, zegt Efeze, met Christus, met alle geestelijke zegen, gezegend in de hemelse gewesten. Er zijn, ja, door gebrek aan kennis van Gods woord, heel wat stromingen, zijn er altijd geweest trouwens hoor, Maar ook momenteel zie je allerlei stromingen. Gisteren zag ik iets voorbij komen van, dat heet Kingdom Now. En ja, dat zijn heel erg stromingen die ervan uitgaan dat wij hier en nu als gelovigen ook in de kracht en de autoriteit van Christus moeten gaan staan en mogen gaan staan. En ja, dat wij eigenlijk, daar komt er nog meer, mee moeten bouwen om het koninkrijk van God tot stand te brengen. Om dat koninkrijk als het ware op te bouwen. Nou ja, dat is dus iets wat Gods woord geheel weerlegt. Want ja, de situatie hier en nu is voor de gelovigen dat hij er weliswaar deel aan heeft. En dat geestelijk ook een volkomen realiteit is. Dat je dat ook zo beleeft. En ja, doordat je ook wandelt met de Heer, hem ook leert kennen. Ja, zie je ook dat je in een proces van voortschrijdend inzicht terechtkomt. Waarin de dingen ook steeds meer op zijn plek mogen vallen in de loop van de jaren. Maar het is en blijft een geestelijke realiteit. Wij zijn met hem opgewekt, zegt Paulus. Dus wij zijn als het ware met de Heer Jezus door de dood heen gegaan. De zondenschuld is achtergebleven in de dood. Wij zijn met hem gestorven en met hem opgewekt. En we hebben dat nieuwe leven in ons. En ja, dat zorgt er ook voor dat ons leven niet meer doelloos is. Maar dat het leven van de gelovigen ook onmiddellijk vol van betekenis wordt. En ja, misschien zeg je van, nou ja goed, ik voel dat helemaal niet zo. Ik heb er dagen bij dat ik het allemaal maar zinloos en vervelend vind. Maar uiteindelijk, die dingen, dat is zo. Ik heb die dagen ook. Dan voel je dat helemaal niet. En dan heb je echt zo'n dag dat je denkt van, nou, laat mij maar een keer een dagje eventjes niet meedoen. He, maar over het algemeen is toch de tendens dat je als gelovige mag ervaren dat nieuwe leven je ook aandrijft. En dat je je bewust bent van het feit dat alles wat je doet, ja, ook al stelt het in zichzelf niks voor, niet langer ijdel is, niet langer zinloos is, maar vol van betekenis. Waarom? Omdat, ja, het hier en nu, dat is het moment dat de Heere ons ook individueel toebereidt. Hij is degene die ons op het oog heeft gehad. En laten we eerlijk zijn, als hij ons niet geholpen had en hij had ons geen licht gegeven, dan waren wij ook niet tot geloof gekomen. Dat ligt geheel aan Gods kant. En eigenlijk is het zo, Paulus die zegt dat ook, benadrukt dat ook in Romeinen 8 vers 23... Jullie zijn de eerstelingen. En wij hebben als gelovigen deel aan de eerstelingen van de geest. Dus het feit dat daar gesproken wordt over eerstelingen, dat betekent dus dat er nog velen zullen volgen. En dat is nou precies wat ook Hebreeën 2 vers 10 zei, dat wat we gelezen hebben. Ik lees het nog even een keer. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Kijk, die drie zonen, om het maar even zo te zeggen, die gemeenten, die zullen in de toekomst, in de wereld die eraan gaat komen, onder leiding van de Heer Jezus, die dan eigenlijk de lakens uitdeelt vanaf dat moment, na de wederkomst, die zullen samen met Christus die verlossing, ja, in de hele schepping gaan uitdragen. Israël ten aanzien van de volkeren, de gemeente van de eerstgeborenen, daarvan zegt Paulus ergens in Korintiërs, jullie zullen oordelen over engelen. Dus ook in de geestelijke wereld, ook daar zijn de dingen niet af. Ook daar moet van alles gebeuren. En ja, Tot slot natuurlijk het lichaam van Christus, wat in de bovenhemelen een taak heeft in de eerste plaats ten aanzien van de overheden en machten en tronen en heerschappijen, die daar blijkbaar hun domicilie ook hebben. Dus ja, wat er nu gebeurt, zij die de uitverkorenen, de mensen die door de eeuwen heen tot geloof zijn gekomen, dat zijn eerstelingen. En de massa volgt in de eeuwen, in de aionen, die nog gaan komen. Dus uiteindelijk zien we ook, en dat maakt geheel Gods woord duidelijk, en hoe meer je daar ook in onderwezen raakt, hoe duidelijker dat ook wordt, blijkbaar is het de mens die daar ook een enorm grote rol in toebedeeld heeft gekregen. In dat proces om de schepping tot volmaaktheid te leiden. En dat begint aanvankelijk met Adam, die geroepen wordt om te heersen over de werken van Gods handen. Maar we weten hoe dit uitdraaide op een drama en een deceptie. Maar uiteindelijk gaat het om de mens met de hoofdletter M. Want direct na de zondeval, dan voorzegt God al de komst van het nageslacht van de vrouw. Ook zoiets moois waaruit ook Gods onveranderlijke liefde spreekt. Maar ook de onveranderlijkheid van Gods voornemen. Als God heeft beslist dat de mens in het centrum van zijn heilshandelen staat, dan is dat zo en dan blijft dat zo. En ook de zondeval heeft daar niets aan toe of afgedaan. Want de Heere Jezus heeft die opdracht volbracht. De Heere Jezus is degene over wie Genesis 3 vers 15 spreekt, maar eigenlijk alle oud-testamentische profeten naartoe wijzen. En al die profetieën, ja, die kunnen maar op één persoon van toepassing zijn. Namelijk de mens Jezus. Die dwars door het lijden en de dood heen onvergankelijkheid en eeuwig leven aan het licht gebracht heeft. We gaan even naar 2 Timotheus 1 vers 9 en 10 daarvoor. 2 Timotheus 1 vers 9 en 10. Hij heeft ons zalig gemaakt, zegt Paulus, en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Waarvoor ik, zeg Paulus, aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Dus de Heere Jezus, die heeft dwars door de dood heen, zegt Paulus, onvergankelijkheid en eeuwig leven aan het licht gebracht. Johannes, daar willen we ook even naartoe. Johannes 5, vers 26 en 27. Johannes 5, vers 26 en 27. Ook zo betekenisvol. Daar zegt Johannes bijvoorbeeld: want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Dus Alleen God is de onvergankelijke. Hij is de enige die blijvend, inwonend leven in zichzelf heeft. En alle andere schepselen, ja, die bezitten dat niet. Want dat zou betekenen dat God dus, ja, meerdere goden naast zich geschapen zou hebben. En dat kan dus niet. Dus het leven van al Gods schepselen, dat wordt op de een of andere manier onderhouden door God. God wil echter die heerlijkheid wel delen. En dat is wat hij duidelijk heeft gemaakt in wat de Zoon van God heeft gedaan. Dwars door de dood heen bracht de Heere Jezus eeuwig leven en onvergankelijkheid aan het licht. Dat betekent zoveel als dat Adam zegt, 1 Korinthe 15 vers 45, werd een levende ziel. Maar de laatste Adam, een titel die van toepassing is op de Heere Jezus, hij werd geen levende ziel, nee, hij werd door zijn opstanding een levendmakende geest. En dat is wat de Heere Jezus aan het licht heeft gebracht. De Heere Jezus die heeft ook leven in zichzelf ontvangen. En hij kan dat leven geven aan wie hij wil. En wie dat leven ook begeert. Nou, in de wereld waarin wij nu leven, zijn dat er niet zo heel veel. Sterker nog, we zien eigenlijk voornamelijk om ons heen dat de mensen eerder de Hof van Eden proberen terug te brengen. En de omstandigheden die daar heersten. Maar zonder God. He, maar er is natuurlijk ook een andere reden. En dat heeft te maken met de duisternis van deze wereld. En degene die daar nu ook nog enorm zijn stempel op drukt. Dus de wereld is er ook niet rijp voor om dat wat de Heer Jezus aan het licht gebracht heeft, om dat op waarde te kunnen schatten. He, maar na de wederkomst bijvoorbeeld, ja, dan wordt tegen Israël gezegd van nou, ga uit, want nu zijn de velden wit om te oosten. Ja, als de Satan gebonden is en de Heer Jezus gaat de lakens uitdelen, ja, dan krijg je een hele andere situatie. En dan gaat de Zoon van God ook een aanvang maken, eerst met het herstelwerk. Maar dat herstelwerk, dat loopt uit op een compleet vernieuwingswerk. Dat loopt uit op de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, en als je dat allemaal zo op je in laat werken, ja, dan is het onvoorstelbaar hoe Gods plan ook in elkaar zit. En om nog even terug te komen op dat onderwerpen van de schepping aan de zinloosheid. Als je dit allemaal zo de revue laat passeren en je bedenkt waar God naartoe wil, wat hij ook daadwerkelijk wil met de mens, ja, dan kun je je voorstellen dat God ook de schepping gemaakt heeft, in elkaar gezet heeft, op een manier die de schepselen prikkelen zou tot een verlangen naar meer. Als je iets doet of je geeft iets wat gelijk klaar is en af is en volmaakt is, ja, dan zal die prikkel er ook niet zijn. Maar ik geloof dat het daarmee te maken heeft dat God een schepping maakte die tijdelijk is, maar die een ontwikkelingsgang doorgaat en uiteindelijk deel krijgt aan de heerlijkheid van God. Die uiteindelijk bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, om te komen. Waartoe? Nou, tot de vrijheid, zegt Paulus, van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dat is een volkomen vrijheid. Heerlijkheid.
Die schepping, zegt Paulus, die moet bevrijd worden van die slavernij. En die schepping die zucht nog. En die is nog in afwachting van dat moment, ja, dat die zonen van God openbaar worden. En ik tipte het al even aan, maar laten we er even naartoe gaan kort. Wanneer gebeurt dat dan? Efeze 1, vers 9 en 10. Oh, nee, laten we maar even in vers 7 beginnen. Daar zegt Paulus tegen de gelovigen te Efeze: in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat heeft te maken met de waarheid omtrent het geheimenis. Dat is de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. En dan komt het om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dus hier krijgen we eigenlijk een tijdsaanduiding wanneer God alle dingen, de dingen op de aarde en de dingen in de hemel, onder één hoofd, onder Christus zal gaan vergaderen. En ja, dat staat er allemaal heel moeilijk, maar het betekent uiteindelijk niets meer en niets minder dan dat Christus, dan dat dat verlossingswerk van Christus in de ganse schepping uitgedragen zal worden. En dat allen uiteindelijk deel zullen krijgen aan die heerlijkheid van God. Want dat is wat God wil. En als God iets wil, ja, dan gaat dat ook uiteindelijk gebeuren. Maar dat zal dus beginnen in de bedeling van de volheid van de tijden. En de bedeling van de volheid van de tijden, die breekt eigenlijk aan onmiddellijk na de wederkomst. Vanaf dat moment zal God in en door Christus ook een begin maken met dat bijeenbrengen van de dingen die op de aarde en in de hemel zijn. Maar nu, ja, bevindt de schepping zich eigenlijk nog steeds in een toestand van, ja, een zuchten. Het is eigenlijk een toestand van een vrouw die in verwachting is, die richting de barensweeën gaat en die op het punt staat om haar kind te baren. Zo mogen we naar deze schepping kijken. En zeker als we kijken naar de wereld zoals die er nu uit begint te zien. Ook de broedertwist in het Midden-Oosten is in alle hevigheid weer losgebarsten. En de ontwikkelingen die we om ons heen zien. Maar nog belangrijker, we kunnen kijken naar de dingen om ons heen. Maar nog belangrijker is natuurlijk wat Gods woord daar allemaal over zegt. Ja, dan is het geen vraagteken in welke fase we inmiddels aanbeland zijn. We gaan langzaam maar zeker richting het einde van de aion. En ja, dat kan ook voor ons betekenen dat we wellicht tijden tegemoet gaan waarin het niet altijd even makkelijk zal gaan. Wellicht zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Wellicht zullen we lijden moeten ondergaan. Maar goed, hoe het ook komt en ja, wat ook allemaal voor ons in het verschiet ligt, ook wij mogen ons troosten en sterken, dagelijks ook met de overtuiging dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat al die dingen niet op zullen wegen tegen de heerlijkheid die ook over ons geopenbaard zal worden. Het is een geestelijke realiteit. We zijn met hem opgewekt. De fysieke realiteit volgt in de opstanding. en alles wat daaraan vastzit. Maar we mogen wel weten, en ja, met die woorden van Paulus zou ik ook graag willen afsluiten, in Filippenzen 4, dat de Heere absoluut belooft dat hij ons hoe dan ook geestelijk overeind zal houden. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. En dat is waar we ons ook van bewust mogen zijn. Paulus zegt hier, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. De Heere is niet ver, hij is nabij. Wees in geen ding bezorgd, zegt Paulus. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En wat doet God dan? Nou, de vrede van God, die alle begrip, die al het menselijk denken en redeneren te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Het is een van mijn lievelingsgedeelten uit Gods woord. Ik vind dat zo bemoedigend. En ik vind dat ook, ja, zo geruststellend om te mogen weten dat de Heere mijn denken ook beschermt. Mij geestelijk overeind houdt in de realiteit van deze wereld. En dat ik, ja, me weliswaar niet altijd kan verblijden in mijn omstandigheden. Dat ik me niet altijd bemoedigd weet door de omstandigheden waarin ik me bevind. Maar dat ik altijd bemoedigd mag worden in God. En dat is belangrijk, ja, dat we dat ook elke dag blijven beseffen. Dat we daar heel bewust in mogen staan. En dat we heel bewust vanuit die positie mogen wandelen. En mogen weten dat de dingen die we doen vol van betekenis zijn. Waarom? Omdat we van Christus zijn. Omdat hij een bedoeling heeft met ons. En ja, dat is zo prachtig. Als je er zo ook naar je leven leert kijken. En we zijn van nature natuurlijk, houden we de neiging om af en toe op de dingen van de wereld te zien. En op het klatergoud van de wereld te zien. En om ons vast te klampen aan tijdelijke dingen. En maar ja, dwars door alles heen leren we stap voor stap eigenlijk dat maar één ding belangrijk is. Ik ben hier maar met één reden. Om Christus te leren kennen. Dat is waar het om gaat. En ik mag mij leren overgeven aan hem. Ik mag mezelf elke dag bij hem aanbevelen. En ik mag weten dat hij me overeind houdt. En dat is onze heerlijke realiteit. Amen. Tot zover.
Thank you.
Laten we samen danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we uw woord mochten openen. Dat we bemoedigd mochten worden, dat we versterkt mochten worden. En dat u ons ook elke keer voorhoudt dat u in en door uw Zoon ja, de zonde van deze wereld heeft weggedaan. Dat voor ons alle dingen nieuw mogen zijn, nu al. Heer, en hoewel dat een geestelijke realiteit is, ja, mogen we weten dat wij elke dag opnieuw ja, ons mogen hechten aan u. Dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En dat wij zo met gesloten ogen, als het ware, naar dat onbekende land mogen wandelen. In het volste vertrouwen dat u ons overeind houdt. Dat u ons onderwijst. En dat u ons leiden zult. Totdat dat moment daar is. Dat wij geopenbaard mogen worden in heerlijkheid. Samen met de Heer Jezus Christus. Heer, wat een dag en wat een moment zal dat zijn. Wanneer alles op zijn plek zal vallen. En wij ook volkomen fysiek mogen deel krijgen. Aan dat wat bij leven al een geestelijke realiteit mocht zijn. Vader, wilt u zomaar met ons doorgaan? Wilt u maar de naprediker zijn ook van uw woord? Heer, wilt u zo ook maar ons kracht en wijsheid geven en genade voor de week die voor ons ligt. Dank, Vader, dat wij alle dingen mogen doen als voor u en dat we onszelf en onze werken zo bij u mogen aanbevelen. Heer, wilt u zijn met onze broeders en zusters die het zwaar en moeilijk hebben. Die ja, lijden hebben te doorstaan, om wat voor reden dan ook. Vader, wilt u hen maar dicht nabij zijn. Wilt u hen maar kracht geven. En dat ze uw vrede ook in hun hart mogen omdragen. Heer, en zo willen we u danken dat we onszelf zo bij u mogen aanbevelen. En dat we het ook in de week die voor ons ligt, in alle dingen mogen verwachten. Dat we het in alles mogen verwachten van u. Tot lof en prijs van uw grote naam. Uit genade. Amen.